Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Drie jaar geleden werd advocaat Dirk Wiersum vermoord. Doodgeschoten toen hij 's ochtends uit huis liep. Inmiddels zijn Guillermo B. en Moreno B. veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Maar ze zijn in hoger beroep en dat loopt nog. Ach, en het zijn misschien wel de schutters, maar wie is de opdrachtgever? En dan kom je bij de grote georganiseerde criminaliteit, waar we in Nederland veel van hebben. We zijn toch een soort moderne narco-staat. Groot in het kweken van wiet, het maken van ecstasy, een wereldspeler, en we verhandelen en voeren cocaïne op grote schaal door. Maar goed, de vermoedelijke opdrachtgever in het geval van de moord op Wiersum, Dirk Wiersum, is Ridouan Taghi. Een grote drugsdealer die in de gevangenis zit in afwachting van zijn proces, het Marengo-proces wat inmiddels loopt. En nu, precies drie jaar na de moord op de advocaat, schrijven Rachid Eliebol, Marieke Rotman en Romy van den Burg in De Groene het trieste relaas over de opkomst en ondergang van het speciale opsporingsteam om die grote criminaliteit aan te pakken. Welkom, Marieke, Romy en Rachid.
Dankjewel.
Zullen we eerst maar de conclusie verklappen? Is vandaag ook all over the news. Dirk Wiersum is doodgeschoten. De minister is ritueel boos. Is echt ook boos, denk ik wel. En vervolgens zegt hij, ik ga alles uit de kast trekken. En hij richt een team op. Nou, wie van jullie gaat het vertellen? Wat is de uitkomst?
Ja, hij heeft inderdaad Rachid. De toenmalige minister, moeten we zeggen, Grapperhaus.
Ja.
Die heeft een dag na de moord op Dirk Wiersum een soort superteam aangekondigd. En dat team moest de strijd aangaan met de georganiseerde misdaad. Fast forward, als we nu kijken drie jaar later, dan is er van dat team eigenlijk niks terechtgekomen en heeft het wel 160 miljoen gekost.
Ja, ja. Een dramatische conclusie eigenlijk.
Zeker, want het is, behalve dat het heel veel geld is, is het ook gewoon een te belangrijk onderwerp, ja. Te groot probleem om daar niks aan te doen.
Ja, ja. Minister Yildiz heeft er de stekker uitgetrokken. Deze week zei ze in de jaarlijkse Hendrik Jan Schoollezing in de Rode Hoed dat de georganiseerde criminaliteit zich steeds dieper in de samenleving heeft genesteld. En letterlijk zei ze, daar heeft ook mijn partij met haar neus bovenop gezeten. Dat is de VVD in haar geval. Alle inzet ten spijt, we hadden verder kunnen en moeten zijn met de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit. Dit zou je kunnen zeggen is een ernstige understatement, want het is eigenlijk veel erger wat er gebeurd is.
Dit is, het is op zich wel goed dat er een minister is die erkent dat er een groot probleem is. Een minister die toegeeft dat er veel te veel geld is verspild. Ja. De afgelopen jaren in tijd en geld eigenlijk verspild is in de strijd tegen ondermijning.
Ja, je kunt ook zeggen, zij durfde de stekker uit te trekken.
Zij durfde de stekker uit te trekken. Dat komt ook omdat ze als Kamerlid heel kritisch was. Zij was misschien wel het meest kritische Kamerlid op dit plan. En zij heeft die drie jaar lang vragen overgesteld.
Ja.
En zij heeft gedaan wat Grapperhaus eigenlijk heeft nagelaten. Namelijk, zij heeft er oor te luisteren gelegd bij de instanties die er verstand van hebben.
Ja, ja. Gaan we het allemaal nog over hebben en ook over hoe en wat jullie precies onderzocht hebben. We gaan eerst even terug naar drie jaar geleden. Het was 18 september 2019 en er ging echt een schok door Nederland.
De woede is groot, maar het verdriet is groter. Een advocaat, nee, maar ik weet dat hij een hele goede reputatie had. Een advocaat die zijn werk doet en die op zo'n schofterige manier vermoord wordt. Daar moeten we met z'n allen van zeggen, dat is walgelijk. Maar we moeten in de eerste plaats wel treuren en gunt u ook de dierbaren ook de ruimte om dat te doen. Na deze hele schokkende gebeurtenis. Het zegt heel duidelijk dat de georganiseerde criminaliteit in ons land weer een grens van absolute nietsontziendheid is overgegaan. En ik ben daar boos over inderdaad. En ik denk dat we dat echt als samenleving, ik voorop, heel erg hard moeten blijven aanpakken.
Zo is dat. Een daadkrachtige minister, die gaat het aanpakken. Nou, dan kijk ik naar Marieke. Laat ik naar Marieke kijken. Jullie hebben het onderzocht en dat aanpakken. Kijk, ik neem aan dat Grapperhaus zelf het ook wel echt wil aanpakken. Je zou ook kunnen denken, zo slecht denk ik niet, dat hij het expres een beetje opblaast. Ik denk dat hij het ook echt wil aanpakken. En waarom is het mislukt dan?
Nee, dat denk ik ook inderdaad. En ik denk dat hij ook echt boos was. En echt daadkracht wilde tonen. En het echt een heel urgent probleem vond.
Ja.
Maar nou ja, wat we dus hebben gedaan is een toen nog WOP-verzoek. Dus we hebben allemaal interne correspondentie opgevraagd over de oprichting van dit team.
Want jullie vermoeden al, dat is natuurlijk de aanleiding dat er van alles misgeef zat.
Ja. Nou ja, Rachid samen met David Davidson van Argos heeft een jaar geleden al dat WOP-verzoek gedaan.
Ja.
Omdat ze dat destijds al vermoeden.
Ja.
En er is natuurlijk al heel lang kritiek op dit team.
Ja,
het is al meer dan een vermoeden. Er waren heel veel mensen vanuit de politie die heel boos waren over dit plan. Vanuit alle andere organisaties. Dus het was niet zo dat wij zelf een vermoeden hadden. Maar het was heel duidelijk uitgesproken door mensen die zelf aan het MIT moesten deelnemen.
Een jaar geleden ook al?
Vanaf de dag dat het was aangekondigd.
Ja.
Dat is eigenlijk 3 jaar geleden al.
Ja. Maar Marieke, je was met het verhaal bezig.
Ja, dus wat je in die opgevraagde documenten kan zien is hoe is er intern in de eerste instantie en de jaren daarna over gepraat.
Mm-hmm.
En dan zie je eigenlijk dat er dus de hele tijd wel herhaald wordt van daadkracht, urgentie. Het is een heel belangrijk probleem, moet het hard aanpakken.
Ja.
Maar dat het daar ook een beetje blijft hangen. En dat er eigenlijk vanaf het begin niet echt een duidelijk beeld is van wat moeten we dan gaan doen. En we willen graag beter samenwerken. Dat is ook iets wat al die partners die in dat MIT zaten nog steeds graag willen.
Ja.
Maar hoe dat opgelost moest worden, of hoe dat het beste aangepakt moest worden, of inderdaad wat Rachid net ook zei, het oor is te luister leggen bij hoe die diensten zelf zouden willen dat dat aangepakt werd. Dat lijkt op basis van de correspondentie helemaal niet gedaan te zijn. De minister heeft gewoon een plan aangekondigd met het idee van we moeten nu actie ondernemen.
Ja.
En is gaan bouwen voordat er eigenlijk een idee was wat er moest gebeuren. En dat idee is er eigenlijk ook nooit meer echt heel duidelijk gekomen.
Nee, oké. Maar dan toch terug naar die vraag. Dat is duidelijk uit jullie stuk. Het gaat in tegen allerlei adviezen die hij meteen al krijgt. Waarom? Misschien overvraag ik jullie. Want eigenlijk vraag ik naar iets wat je niet kunt onderzoeken, maar waar je wel een beeld van kunt krijgen op basis van de stukken. Roemi, laat ik eens naar jou kijken. Waarom? Kijk, dat het misgegaan is, dat is duidelijk. De stekker wordt eruit getrokken. Allerlei adviezen waren ook, doe het niet en doe het niet op deze manier. En de minister doet het ook. Waarom zou die het dan toch doorgezet hebben?
Nee, dat is natuurlijk zeker een beetje gissen naar waarom hij dat heeft gedaan. Ik denk dat het moment dat dit gebeurde, hij dacht, er moet nu een politieke boodschap komen. En hij had eigenlijk dat besluit genomen dat dat team er moest komen voordat hij dat heeft rondgevraagd bij inderdaad bijvoorbeeld de partners die in zo'n multidisciplinair interventieteam moesten meedoen.
Mm-hmm.
Is hij eigenlijk al begonnen daarmee met het hele opzetten van plan. En precies de reden waarom hij dat heeft gedaan is denk ik niet duidelijk. Maar dat het uit een soort emotie voortkwam, dat lijkt wel duidelijk.
En toen was het aangekondigd en toen kon hij waarschijnlijk ook niet makkelijk meer terug.
Nee.
Dit is natuurlijk ook iets, Kees, wat wij hem heel graag zelf hadden willen vragen.
Ja.
Zoals je weet hebben we aan dit onderzoek met allemaal andere partners, met Argos en Val de Mani samengewerkt. En we hebben allemaal, alle journalisten die eraan hebben samengewerkt, hebben geprobeerd om contact met hem te krijgen. Het is uiteindelijk gelukt, maar hij wilde niet reageren omdat het natuurlijk vakantie was. Maar dit is voor ons natuurlijk ook een vraag.
Ja.
Waarom heb je het zo politiek gemaakt? Waarom is dit plan zo politiek gebleven, zeg maar? En is het nooit operationeel of...
Nou, daar wil ik even nog een illustratie van geven, want een jaar later, september 2020, toen zat het in de troonrede. Willem-Alexander sprak de volgende wijze woorden.
Een jaar geleden werd Nederland geschokt door een brute moord op advocaat Dirk Wiersum. Op die dag werd eens meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar. Onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, de Belastingdienst en Defensie worden gebundeld.
Wat ik dan heel grappig vind, toch wel grappig eigenlijk, is dat ik in jullie stuk dan lees dat ze na deze troonrede in de appgroep van het MIT, een stuurgroep van het MIT, trots, vertellen jullie het maar. Marike, wat voor appje komt er dan naar boven?
Ja, er zitten dus ook appjes in dat hulpverzoek. Ja. En eigenlijk zie je hen de avond na deze troonrede een beetje gegeneerd. Misschien ook appen van, het is een beetje als Obama die al de Nobelprijs wint voordat hij aan zijn presidentschap is begonnen. Maar we worden toch maar mooi genoemd in de troonrede. Ja. En op dat moment zijn ze dus al zeker een jaar bezig met een idee maken over hoe het MIT ingericht moet worden en wie erin moet komen. En is er eigenlijk nog niks van de grond.
Ja, maar het is een soort clubjes gevoel wat daaruit spreekt. Hè?
Zeker.
Rachid, je zei net iets interessants. Het is politiek gemaakt door Grapperhaus. Leg dat eens uit.
Dat zie je volgens mij ook heel goed aan die documenten die we hebben gekregen. Dat hij meer bezig was met een plan verkopen. Met het plan om de misdaad aan te pakken zonder echt concreet te worden wat er dan moest gebeuren. Je ziet dat hij dat plan aan het verkopen was. In plaats van dat hij inhoudelijk bezig was met het plan. Er werd niet van tevoren een soort nulmeting gedaan om te kijken wat is nou echt het probleem dat we moeten aanpakken. Zoals ik net al zei, er werd niet met mensen die er verstand van hebben, of het nou de politiediensten zelf waren of criminologen. Er werd met niemand inhoudelijk gepraat over wat er nou moest gebeuren. En dat zie je heel goed, dat ze eigenlijk het antwoord op die vraag, wat moeten we nou eigenlijk gaan doen, dat ze dat antwoord op die vraag zelf ook gedurende de 3 jaar eigenlijk niet kunnen formuleren.
Maar hoe moet ik dat begrijpen? Is dat de wethouder die een groot gebouw wil achterlaten in het centrum van zijn dorp of zijn stad? Is dat ter meerdere ere en glorie van Vert Grapperhaus dat we dit eens gaan optuigen, dit team?
Dit is nogmaals gissen. Dat weten we niet.
Nee. Maar zo ziet het er wel uit.
Zo ziet het er wel een beetje uit. Dat hij wilde gewoon iets doen.
Ja.
Is het ook wel, onder andere door Yasiel Gus ook wel genoemd, het prestigeproject van de minister.
En er wordt gewoon, dat zeggen ze ook als reactie op het MIT, zegt heel vaak dat er heel erg in superlatieven wordt gesproken door de minister. En dat hij iedere keer het heeft over hele algemene problemen rondom ondermijning en georganiseerde misdaad. Maar het wordt nooit concreet. Ja. En dat blijft eigenlijk doorgaan.
Ja. Ja, want in die tussentijd, dat vind ik ook interessant, heeft de politie de afgelopen 3 jaar een geweldige slag geslagen. Dat is alweer 1,5 jaar geleden of zo. Hebben ze die PGP-telefoons, de encryptie daarvan, hebben ze kunnen ontcijferen. Nou, dat is echt een klap voor de georganiseerde criminaliteit geweest.
Zeker.
Maar dat was gewoon het politiewerk. Daar wil ik denk ik nog wat langer over hebben. Dat woord ondermijning. Dat is zo'n modewoord van de afgelopen 10 jaar.
Het werd zo'n buswoord inderdaad.
Ja.
Vanaf 2017 ongeveer, toen is er ook zo'n ondermijning, eigenlijk daarvoor al een ondermijningsfonds in het leven geroepen van 100 miljoen. En het lijkt wel, dat hebben Marieke en Romy uitgezocht, dat er sindsdien iedereen die een projectplan indiende of een idee had waarin het woord ondermijning voorkwam, die een pot met geld kreeg om daar iets mee te doen. En wat ze dan precies gingen doen, dat bleef vaak onduidelijk.
Ja,
het is ook een beetje een vaag begrip. Ik bedoel, alles ondermijnende criminaliteit. Ja, ik zou zeggen, is criminaliteit niet per definitie ondermijnend.
Ja, je hebt heel weinig opbouwende criminaliteit in Nederland. Daar zouden we wel wat meer van kunnen gebruiken. Maar er ging ook in een hele vroege van deze podcast, aflevering 14, toen ging het over de ondermijnende drugscriminaliteit in Brabant, samen met ook Investico en Brabantse journalisten. En ook toen al, maar dat is nu nog steeds, stuiten we op, dat woord ondermijning is een soort marketingterm. Het stelt eigenlijk niks voor.
Ja.
Jullie hebben het uitgezocht, zei Rachid, wat betreft het ministerie, het geld ter beschikking stellen. Vertel daar eens wat meer over.
Nou, we wilden eigenlijk denk ik kijken naar de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor ondermijning. Het zijn dus iedere keer verschillende bedragen die dan tijdens op Prinsjesdag vaak worden aangekondigd. Wat er nou eigenlijk allemaal uit voortgekomen is.
Ja.
En toen stuiten we eigenlijk op een waslijst aan projecten.
Ja,
en
heel veel.
Taskforces. Ja. Er is een directeur-generaal ondermijning, een aanjaagteam ondermijning. Data warehouses, maar het gaat ook naar bijvoorbeeld spelletjes, films, games, ja. VR experience, ja.
Wat, escape rooms.
Escape rooms. wat allemaal bijvoorbeeld voor opspringse ambtenaren dan zou moeten zorgen dat ze een beter beeld krijgen van wat ondermijning nou eigenlijk is.
Ja.
En dat komt eigenlijk iedere keer terug. En het is ook best wel moeilijk om te achterhalen wat ze nou precies hun doel is, bijvoorbeeld met zulke taskforces. En ze bestaan vaak maar een paar jaar en gaan dan weer over in iets anders. Dus het is best wel moeilijk om een overzicht te houden van hoeveel verschillende taskforces en projecten zijn er nou eigenlijk. En hoe werken ze allemaal samen? Want ze werken vaak ook met verschillende partners samen, net zoals het MIT van Grapperhaus. Dat er dan verschillende, bijvoorbeeld de FIOD en het Openbaar Ministerie en de politie, samen aan een tafel zitten om ook weer deel te nemen aan een volgend project met een net iets andere focus.
Ja.
Dus wij waren eigenlijk best wel benieuwd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid van, hebben jullie een overzicht van hoe dat er nou allemaal uitziet?
Ja.
Het hebben we heel veel op en neer gemaild, gebeld. Iedere keer opnieuw de vraag weer geformuleerd van, nee, we willen eigenlijk over de hele kabinetsperiode van Grapperhaus weten waar al die gelden heen zijn gegaan. Hoeveel projecten zijn er nou eigenlijk? En dat hebben ze eigenlijk nooit aan ons kunnen geven. Zo'n overzicht.
Ze weten het
eigenlijk zelf waarschijnlijk ook niet. Nee, of in ieder geval, dat hebben ze niet aan ons kunnen geven.
We hebben heel specifiek gevraagd van, kijk, we weten dat het wij hebben er in ieder geval 163 geteld. Een deel daarvan hebben onderzoekers in de opdracht van WODC al een keer gedaan. Een deel hebben wij zelf geteld.
Ja.
Die lijst hebben we ook meegestuurd.
Ja.
Gevraagd van, nou ja, reageer hier eens op. Kunnen jullie zeggen of dit allemaal nog bestaat? Hoeveel geld er naartoe is gegaan? Wat het effect is geweest?
Ja.
En dat hebben ze nooit kunnen aangeven.
Nee. Maar ze hebben wel aangegeven dat ze zich niet kunnen vinden in het beeld dat het niet duidelijk is waar het heen is gegaan.
Ja. Maar het gekke is dus eigenlijk wat de term ondermijning, of wat het eigenlijk ondermijnt, is het werk van justitie, zou je kunnen zeggen. De focus gaat eruit.
Ja, het is een woord enorm zonder focus. Het is in politiek een heel fijn woord, want je kan er van alles onder scharen. En het is heel erg het woord geworden voor de problemen met georganiseerde criminaliteit.
Ja.
Maar in de praktijk verlamt het eigenlijk, omdat het gewoon niet gefocust is, inderdaad.
Ja. Je ziet dat er tegelijkertijd ook heel erg bezuinigd is op justitie en politie.
Ja.
Dus terwijl die diensten heel erg werden uitgemergeld, zie je dat wij hebben nu in de afgelopen kabinetsperiode 900 miljoen geteld wat naar ondermijning ging, worden al die projecten opgetuigd. Maar als je de diensten uitmergelt en vervolgens wel al die projecten optuigt, daar moeten ook weer mensen van die diensten aan gaan zitten. Maar die zijn er dan niet.
Ja.
Dus dat gaat eigenlijk op een rare manier, bijt het elkaar ontzettend en werkt het niet.
En onderwijl bloeit de criminaliteit welig in Nederland. Of tiert, moet je zeggen. Tiert welig in Nederland.
De politie heeft wel de afgelopen jaren goed werk gedaan. Je begon daar net al even over. En dat is misschien ook wel pijnlijk aan dit hele verhaal. Dat heel veel kenners vanaf het begin hebben gezegd, stop dat geld nou niet in een nieuw team, maar ga die bestaande structuren versterken.
Ja.
Onder andere de landelijke recherche. Dat zijn precies de
trek mensen. Trek nog iets meer naar je toe, Rashid. Ja.
Dat zijn precies de mensen die al die service hebben gekraakt van die PGP-telefoons.
Ja.
Waardoor ze voor jaren aan werk hebben. Want dat is zo'n berg met informatie.
Ja, Rido en Tachi hebben ze ook daarmee gepakt, hè, volgens mij.
Ja, volgens mij hebben ze 10.000 mensen in totaal opgepakt.
Ja, onwaarschijnlijk, ja.
Echt een berg kook, volgens mij. Ik weet niet meer, volgens mij te waarde van 4 of 5 miljard of zo hebben ze.
Ja.
Ja. En dan hebben ze nog lang niet alle berichten kunnen checken.
Nee. En daarnaast loopt er dus een stroom van taskforces en groepen en ondermijningsteams die eigenlijk vooral zitten te vergaderen, lijkt het.
Ja, dit met.
Nou, er zijn ook wel goede initiatieven uit voortgekomen.
Ja?
Natuurlijk. Het is niet alleen maar.
Ik heb ze nog niet gezien of gehoord.
Ja, het is een programma dat volgens mij in Utrecht speelt, Straatwaarde.
Ja.
Waarin ook een aantal diensten samenwerken, waarin ook veel jongere werkers aan de slag gaan. Wat volgens mij, zover ik dat nu kan zien, best wel goed werkt.
En dat gaat ook onder de ondermijningsvlag?
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Okay.
En er is bijvoorbeeld, wat heel vaak aangehaald wordt door iedereen die hierbij betrokken is, is een taskforce West-Brabant-Zeeland.
Ja.
Daar wordt dus ook weer door al die partners samengewerkt aan ondermijning criminaliteit. En dat is natuurlijk een regio waar dat heel veel speelt.
Ja, de wietteelt, met name, hè, daar.
Ja, en de Ecstasy Labs.
Ja.
En daar zie je eigenlijk dat het, of daar zegt iedereen over, dat was heel succesvol. Maar dat komt ook omdat dat dus een regio is waar het heel erg speelt. Waarschijnlijk de neuzen heel erg dezelfde kant uitstonden van dit willen we graag doen samen. En dus best wel gericht met ze aan de slag konden. En dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je zegt, ja, we gaan nu een team oprichten om in samen te werken, zonder dat je eigenlijk hebt bedacht waar je precies op gaat richten, hoe die zaken bij je gaan komen, wie wat doet.
Terwijl wettelijk gezien blijkt dan ook achteraf helemaal niet
dat
samen.
Helemaal niet kan.
Dat je helemaal niet kan samenwerken, omdat je geen informatie mag delen vanwege privacywetgeving. Ja.
Sowieso altijd een moeilijk ding tussen politiediensten.
Ja, zeker. Ja.
Goed, lees dat allemaal in de Groene, mensen. Daar staat het uitgebreid beschreven. Ik wil nog met jullie even doorpraten over hoe doe je nou zo'n onderzoek. En zeker in dit geval, want het is dus Investico. Marike en Romy, jullie zijn van Investico. Hè? Mm. Rachid is van de Groene Amsterdam. Maar nou goed, dat is een gekend samenwerkingsverband. Maar dan krijg je mijn oude collega's van Argos komen erbij. En Follow the Money. Waarom moest het met zoveel?
Ik werd net al gezegd, ik heb samen met David Zoff van Argos een jaar geleden een WOP-verzoek gedaan. Ik dacht, nou, we kunnen hier samen optrekken. We doen allebei regelmatig dingen met ondermijning. Of
ja, je bent redacteur ondermijning van de Groene Amsterdammer. Belangrijk man, ja.
Nee, maar ik schrijf af en toe over misdaad bij de Groene. En David bij Argos een WOP-verzoek gedaan. En toen bleek dat Marieke en Romy eigenlijk parallel aan ons een beetje hetzelfde deden. Nou ja, de lijntjes tussen Investico en de Groen zijn natuurlijk heel kort. En tussen ons ook, we kennen elkaar ook al goed en wat langer. En toen kwam het eerste deel van het WOP-verzoek online. Mm-hmm. En toen bleek dat Follow the Money dat gezien had. Want dat wordt natuurlijk gewoon op de site gezet van het ministerie.
Zo gaat dat. Ja, jullie krijgen het niet alleen, dan heeft iedereen het eigenlijk. Ja.
Toen hebben we samen besloten om met elkaar op te trekken.
Toen was Follow the Money geïnteresseerd en toen hebben jullie contact gekregen. En toen zullen we het allemaal samen doen.
Ja, precies. Ja. Waarom elkaar tegenwerken als je ook kan samenwerken.
Dat is ook het nieuwe in journalistenland al sinds een jaar of 10 of zo. Dat niet meer zo. Vroeger zou het keihard gelopen zijn door alle drie apart om te proberen de eerste te zijn. Nu is dat anders. Vandaag publiceren jullie vanavond Argos TV. Vanavond, het is woensdag als we dit opnemen. Dus gisteravond als u morgen luistert. Zo kan ik weer even
kijken
doorgaan.
Terug op NPO gemist.
Follow the Money, meneer publiceren.
Staat ook online. We spreken er gewoon een gezamenlijk publicatiemoment af.
Ja. En spreek je ook af wie wat schrijft? Ik bedoel, het is een beetje lullig als nou op Follow the Money exact hetzelfde zou staan als hier voor mijn neus in de Groene.
Ja,
iedereen schrijft wel zijn eigen stuk. Ik bedoel, we hebben het onderzoek, we hebben inhoudelijk onderzoek ook wel gedeeltelijk samen gedaan. In ieder geval gekeken van, zitten we helemaal op één lijn? Hebben we dezelfde, trekken we dezelfde conclusies? Want het is natuurlijk een enorme berg met documenten.
Ja.
En dat was zo. Nou, en dan kan je natuurlijk gewoon samen je eigen stuk schrijven. En dat lees je dan wel van tevoren van elkaar, maar we gaan niet met een rode pen door elkaar stukken.
Nee.
En we hebben het ook niet echt van tevoren verdeeld. Maar ik denk dat het ook wel zo is dat iedereen heeft natuurlijk net weer zijn eigen focus. Ik bedoel, Follow the Money followt altijd de money. Dus die zijn heel erg in die WOP daarnaar gaan kijken. Ja. Nou ja, wij van Investico en de Groene zijn misschien altijd wat meer van het structuurverhaal. Dus wij wilden ook kijken naar wat is er nou, in welk breder verband van de strijd tegen ondermijning past dit.
Ja.
Dus dat over die 900 miljoen en al die initiatieven, dat is iets waar wij wel aandacht hebben besteed, maar de rest eigenlijk wat minder.
Ja.
Dus zo kiest iedereen denk ik wel uiteindelijk zijn eigen focus en dan kan dat best wel goed naast elkaar bestaan.
Hey, oké. En dan, Je zegt dat zo simpel, we deden een WOP-verzoek en op een gegeven moment kregen we het binnen. Is het ook zo gemakkelijk gegaan?
Nee, Kees, zo makkelijk gaat het helaas niet. Dat WOP-verzoek is vorig jaar augustus gedaan. En dan word je eerst uitgenodigd om het verzoek te specificeren, bla bla bla. En voordat we volgens mij de eerste bubs met info kregen, was april of zo, ja.
Augustus, september, oktober, november, december, januari, maart, april. 9 maanden.
Ben je 9 maanden verder, ja.
Ik geloof dat de termijn 6 weken is.
Ja, nee, die hebben ze inderdaad ook niet gehaald.
Nee. Nou, daar staan ze ook onbekend, hè. Dat lukt bijna nooit volgens mij, zeker niet bij grote.
Maar goed, het gaf ons daarna wel tijd ook om het eerste deel van die WOP goed door te spitten.
Ja. Je hebt over het eerste deel, kreeg je niet meteen alles? Ging het in
Nee, het ging in tweeën.
Oh ja. En heb je nog aanvullingen hoeven te vragen? Of was het wel, toen je die twee delen had, had je het idee dat je alles had?
Nou, er waren wel een paar dingen onleesbaar.
Dat was denk ik vooral, sommige dingen konden ik nog echt niet lezen. Er waren bijvoorbeeld die appjes, die waren dan heel klein. En gewoon, hoe ver je ook inzoomde, kon je niet zien.
Oh, die waren niet zwart gelakt, maar die waren gewoon onhandig.
Onleesbaar.
Ja.
Dus raar gescand of zoiets.
Ja. En dan, ja. Maar dan vraag je dat na en dan krijg je het in een
leesbaar. Ja, dan werd leesbaar, maar kreeg
het. Ja.
Maar goed, het was natuurlijk heel veel, want het was, waren meer dan 1600 pagina's.
Ja. Ja, maar ook wel rode oortjes, lijkt me. Als je zo'n stapel voor je neus hebt en het echt zo'n inkijkje hebt in hoe zoiets werkt, of niet?
Ja, toen we het net kregen, stuurden elkaar de hele tijd citaten eruit. Van, kijk dit, dan moet je dit nou zien.
Ja. Ja. De eerste keer dat je natuurlijk ziet dat Grapperhaus als reacties in caps lock stuurt, dat is natuurlijk heel leuk.
Dat doen complotdenkers toch altijd?
Ja. En dat hele tijd heel hard aan het schreden is. Ja. Maar het is natuurlijk ook heel veel rompslomp en heen en weer mailen en afspraken die verzet worden. Hetzelfde document. Het is niet allemaal spannend. Even spannend. Ja.
En wanneer dachten jullie, want dat heb je als journalist ook altijd, bingo, nu hebben we toch echt wel een verhaal.
Nou, toen we die eerste keer, dat zat in het tweede deel van de WOP, zeg maar, die kwam in juli vrij. En daar gingen we eigenlijk allemaal tegelijk meteen doorheen.
Ja.
En dus naar elkaar appen van wat we zagen. En toen kwamen we al best wel snel, zagen we van, hey, echt ongeveer alle partners die in dat MID mee moesten werken, die hebben vanaf het begin commentaar geleverd. Of gezegd, dit willen we niet. Of gezegd, we hebben hier geen capaciteit voor. Of denk er beter over na. Of, dus dat was best wel in beeld dat al best wel snel naar voren kwam. Ja.
En dat was ook meer dan jullie van tevoren hadden verwacht.
Ja, dat wisten we gewoon niet. Dat was gewoon nog niet bekend, dat er vanaf het begin zoveel interne kritiek.
En dat iedereen ook kritiek had vanaf het begin.
Dat dacht ik ook nog toen ik het las. Hebben jullie de negatieve kritiek geselecteerd en de complimenten weggelaten? Of was gewoon echt iedereen zo negatief?
Nee, we hebben zelfs heel bewust tijdens een van de bijeenkomsten die we hadden gezegd van, hey, zijn we nu niet aan het cherrypicken geweest?
Ja.
heeft ervoor gezorgd dat we nog een keer helemaal door die hele WOP zijn gegaan. En, er zijn natuurlijk wel partners die erkennen dat samenwerken een goed plan is. Dus dat het goed is als die diensten allemaal samenwerken. En het nut daarvan zien ze ook wel in. Maar ze waren wel heel kritisch vanaf het begin op het plan. Ja, en als je dat allemaal leest en ook die, die mailtjes van Grapperhaus en die appjes, dan geven we elkaar wel.
Ik heb geen grote complimenten gezien in de mails.
Nee, precies. Nee. Maar dan kijk ik elkaar wel aan en denk je, oké, we zijn nu, we hebben gewoon een verhaal.
Nee, dat is vrij dramatisch. Hè? Bij alle partijen, de marechaussee, de burgemeesters, het OM, nou noem maar op. Ze zeggen allemaal, doe het niet of doe het niet op deze manier. Of waar ben je eigenlijk mee bezig? Maar dat komt tegen Dovermans horen gericht. Enfin, dan gaan we weer naar het stuk. Ik wil eigenlijk bij het onderzoek blijven. Hebben jullie zijn dan één team. Follow the Money is een team. Argos is een team. Elk team zit op zijn eigen bureau die 1500 documenten door te spitten.
Nou, we hadden wel één gezamenlijk document online, zeg maar.
Waarin je schreef wat je
waarin vond. Waarin de tijdlijn werd gemaakt.
Ja. Oh ja, dat is wel belangrijk.
Ja.
Ja.
Dus en zijn vaker samengekomen om te overleggen.
Ja, precies. En daarna deed iedereen zijn eigen onderzoek. Maar tussendoor spraken we een paar keer met elkaar af om de bevindingen te bespreken van elkaar.
En we hebben een aantal interviews samen gedaan.
Ja, precies.
Ja, want dat is dan het tweede. Heel goed dat je het zegt, maar ik zou het bijna vergeten. Want dan ben je dan niet. Hè. Je hebt dan zo'n WOP gedaan, je hebt die documenten gelezen. Maar dan begint het journalistieke, of nou begint, maar dan komt er nog een heel hoop journalistiek werk achteraan. Nou, wat ik hier begon over wat en waarom?
Nou, ik denk een aantal dingen. Kijk, wat we natuurlijk het allerliefste wilden was ook het MID zelf spreken. Want ja, we lezen dit allemaal. Kijk, het voordeel van een WOP is, het staat gewoon op papier en je weet dat het zo is verzonden. Dus dat is best wel een hard.
Ja, het multi-interdisciplinair
interventieteam.
Ja, even even.
Ja, het woord dat is belangrijk is inderdaad. Gevallen.
Het team waar het over gaat.
Ja, daar gaat het over inderdaad.
Ja.
Overigens was dat ook al meteen een probleem, want interventieteam suggereert dat ze hetzelfde gaan doen als de politie. Dus daar viel de politie al meteen over.
Ja.
Maar goed, dat terzijde. Maar we wilden natuurlijk eigenlijk heel graag met hen zelf praten over wat ze nou zelf ervan vonden hoe het allemaal was gegaan. Want nou ja, je zei het net al, uiteindelijk is het opgeheven door de nieuwe minister. En dan gaan ze nu in een soort van afgeslankte versie nog 18 maanden verder. En dan moet ze wel bewezen hebben dat ze wat kunnen en anders houden ze ermee op.
Ja.
Sommige mensen zeggen dat is een stille dood.
Ja.
Maar we wilden natuurlijk die mensen heel graag spreken. Nou, dus we hebben een heel breed net uitgegooid van naar iedereen die we konden vinden die over zichzelf zei of waarover iemand anders zei die is betrokken bij het MID. Nou, die verwezen allemaal heel netjes naar de
meeste mensen
naar de woordvoerder in de eerste of tweede instantie.
Ja.
En toen hebben we uiteindelijk maar gewoon die hele lijst van 30, 40 mensen naar de woordvoerder gestuurd en gevraagd, wij willen graag een gesprek met zoveel mogelijk mensen.
Ja.
En heel lang dachten we, dat gaat niet meer lukken. Nee. En toen toch, vorige week mochten we langskomen met drie mensen die nog in het midden, of het, nu heet het het NSFOC, de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit.
Ja, ja, dat gaat vast een succes worden.
Dat, ja, hoor je al aan dat de hoor je meteen.
Ja, ja.
De
naam moet veranderen, omdat het ook al een afkorting is van
National Cybersecurity Operating Center.
Oh, dus die naam is... Vergeet die naam, dan komt er nu aan.
Nee, ja. Komt geen nieuw meer aan, zeiden ze in het interview. Want ze zeiden, ja, het is altijd wat met die, die afkortingen.
Alle afkortingen zijn inmiddels vergeven bij het ministerie.
Ja, zo'n beetje
dat
wel,
zeiden ze letterlijk. Ja. 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 Kijk, ik wil natuurlijk ook niet een verhaal maken alleen maar op basis van de WOP.
Ja.
Romy en Marieke schrijven ook veel over misdaad en ondermijning. Dus die hebben hun eigen
netwerk.
Er zijn
redacteur ondermijning bij. Ja.
Ja. De collega's van Follow the Money zijn hele ervaren misdaadjournalisten.
Ja.
Dus we hebben natuurlijk ook allemaal in ons eigen netwerk mensen gevraagd van, hey, wat vinden jullie, is dit plan, weet u daar iets van? Of welke mensen spreken die er gewerkt, die er zelf betrokken bij zijn geweest en die zijn vertrokken omdat het dus niet werkte.
Ja. Je mag hopen, dat zit nog niet in jullie verhalen, dat het ook politiek enige gevolgen gaat krijgen. Want het is natuurlijk, ja, we lachen er af en toe om, maar het is natuurlijk in feite diep triest. En gemeenschapsgeld dat weggegooid wordt, en een ernstig probleem.
Wat dat niet opgelost wordt.
Dat niet opgelost wordt. Ja. Hebben jullie daar bewust voor gekozen om niet al bij nu de eerste publicatie politici te vragen, wat vinden jullie daarvan?
Ja, we hebben dat wel overwogen. Ja, hebben we daar bewust voor gekozen?
Nou, nee, niet helemaal bewust, maar ik denk dat we vooral de reconstructie zelf wilden laten spreken. En in die end zijn natuurlijk gewoon journalisten en moet de politiek dit nu wel of niet oppakken?
En ik denk dat iedereen die het leest zelf al kan concluderen dat dit inderdaad triest is dat het op deze manier gebeurt en dat dit een enorme verspilling van geld en moeite is. Ja. Daar hebben we misschien ook niet meer echt een iemand uit de politieke oppositie voor nodig die dat nog een keer vertelt.
Nee, daar ben ik heel met je eens. Het is alleen de vraag die ik in het begin stelde. Van het is, eigenlijk wil niemand dit. Ook Grapperhaus wil het zelf eigenlijk ook niet. Als je daarna zou vragen, denk ik. Hè, mogen aannemen. En dat het dan toch gebeurt, dat heeft iets tragisch. En dat vraagt wel politiek inzicht van, om dat te voorkomen, dat het weer een keer gebeurt.
Ja.
Dat gaan we volgen. Wat er allemaal nog gaat gebeuren. Marieke Rotman, Romy van den Burg en Rashid Elibol, dank jullie wel voor dit gesprek.
Dank je wel.
Te lezen in De Groene deze week. Wat staat er nog meer in? Een profiel van de Rabobank. De bank van de boeren die duurzaam zegt te willen zijn, maar met miljarden aan leningen voor megastallen de vergroening van de landbouw juist frustreert. En een reportage uit Mongolië. Een democratie ingeklemd tussen China en Rusland. Dat is voor een democratie niet makkelijk, lijkt me. Dat vergt een politieke balanceeract tussen de twee agressieve supermarkten. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl en daar kunt u lezen hoe u 10 weken De Groene krijgt voor €15. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl. En volgende week zijn we weer, maar dan met andere auteurs van een artikel in De Groene Amsterdammer van die week. Deze week werd de podcast gemaakt door Gaia Kemoes, Ruben Stift en Kees van der Bos. En de muziek is een tune voor N van Paul van Kevenaar.